In Richter hoofdstuk 11 hebben we vorige keer de dochter van Jefta achtergelaten. Ergens in de bergen. Daar komt het lied natuurlijk ook vandaan. Hè? Ik mag wonen op de bergtop. Door de reine lucht omboogd. Knap verteld hoor. Maar goed, zoiets. Want daar heeft ze haar dagen, om niet te zeggen jaren, want dat weten we niet allemaal, doorgebracht. Waarna ze bij gelegenheid 4 dagen in het jaar bezoek kreeg, want dat staat erbij dan. Hè? 4 dagen in het jaar, ja. Goed, en ik hoop dat lang, tot u doorgedrongen is waar het allemaal een uitbeelding van is. Als je gemeentelijke waarheid kent, dan mag het ook niet al te moeilijk zijn om in deze dochter van Jefta de gemeente als zodanig te herkennen. Een volk namelijk dat afgezonderd is van de wereld, dat getrokken wordt uit de tegenwoordige boze eeuw, overgezet uit de duisternis in zijn wonderbaar licht en hoe het allemaal heten mag. En dat alles ter opening, dat is de naam van Jefta, ter opening van het nieuw verbond en alles wat daarbij hoort, uiteraard. Daar gaat vanzelfsprekend het volgende gedeelte ook over. En wij, ik overdrijf natuurlijk wel eens wat, maar binnen dat kader zou ik zeggen, en wij zaten er natuurlijk op te wachten op het commentaar van de stam van Efraïm. Enerzijds omdat we de naam van Efraïm en eventueel die van Jozef sowieso in de Bijbel geassocieerd wordt met onze tegenwoordige gemeentelijke bedeling. Om de eenvoudige reden dat de gemeente geacht wordt voor te komen niet uit Juda, maar uit het andere huis van Israël, onder de naam Jozef of Efraïm, eventueel Isaac, maar het is iets moeilijker. Dus we vroegen ons dan af of Efraïm hier niks mee van doen had. Dan moet ik u zeggen, nou in de eerste plaats, Jefta, en dus ook de dochter van Jefta, was uit de stam van Benjamin. Nee, sorry, was uit de stam van Manasse. Ik sprak alweer voor mijn beurt. Maar was uit de stam van Manasse. En u weet, Manasse was eigenlijk de reserve, ik roep het maar populair, hè. Was eigenlijk de reserve eerstgeborene. Want de eerstgeborene onder de zonen van Jacob was officieel na enige, nou ja, na een stoelendans, denk ik, maar na enige complicaties was het dus Jozef. En meteen over Jozef heen werden Efraïm en Manasse gezegend. Dat is nog niet correct uitgedrukt, moet zeggen. Door Jacob werden Efraïm en Manasse, de beide zonen van Jozef, gezegend en aangesteld als eerstgeborene. En met terugwerkende kracht werd daarmee Jozef gezegend. Dat staat er ook bij trouwens in Genesis 48. Al zo zegende Jacob Jozef. Maar hij zegende Jozef door Efraïm en Manasse te zegenen. Waarbij Efraïm en Manasse dus beide Jozef vertegenwoordigen met het eerstgeboorterecht. Maar niettemin werden ook Efraïm en Manasse verwisseld. Manasse en Efraïm werden verwisseld tot Efraïm en Manasse. Zodat zich daar dezelfde kwestie weer herhaalt. Met dezelfde betekenis, logischerwijze. Maar die is natuurlijk veel minder bekend. In de eerste plaats zijn die dingen niet bekend, omdat men sowieso niet hecht in het algemeen aan het eerstgeboorterecht van Efraïm. Maar het is een lijn die men niet volgt, of waarvan men denkt dat het al vervuld is en daarmee beëindigd is en geen rol van betekenis meer speelt. Ja, dat is natuurlijk een misverstand. En verder is het natuurlijk zo dat men dat eerstgeboorterecht, dat wordt dan onder de naam Efraïm later nog in de Bijbel benoemd. Genoemd bedoel ik. Aangeduid met name in Jeremia 31. Israël is mijn zoon en Efraïm is mijn eerstgeborene. Dus ja, en dan ben je Manasse dus ook vergeten. Net als dat we Ismaël vergeten zijn. En Esau, want ze werden gepasseerd. Maar ja, Manasse maakt natuurlijk toch deel uit, niet alleen van Israël, maar wordt zelfs verheven boven overige 10 stammen van 11. Van, hangt er vanaf hoe je telt. Boven de overige 10 stammen van Israël. Want hij wordt geacht deel te hebben aan het eerstgeboorterecht. Samen met Efraïm. En dus Manasse is de reserve eerstgeborene op de achtergrond. Wat je daarbij moet begrijpen, moet leren, moet beseffen, hoe heet zoiets. Wat tot je door moet dringen, is dat de verhouding Efraïm en Manasse, die tweede werd immers verwisseld, dezelfde verhouding is eigenlijk als die van Jacob en Esau en die van Isaac en Ismaël. Toch? Ja. Waarbij de ene die het eerste geboorterecht krijgt, volgens Galaten 4... Degene die het eerste woordgerecht krijgt, is de vrije, wordt geacht vrij te zijn. En degene die gepasseerd wordt, tegen wie die uitgeruild wordt, zal ik maar zeggen, wordt geacht slaaf te zijn. En ik zei Galaten 4, omdat daar die vergelijking van die twee die verwisseld worden, die wordt daar systematisch doorgevoerd. Niet kausaal, via een doorgaande lijn dus, maar wel via de symboliek. Want in Galaten 4 worden tegenover elkaar gesteld Sarah en Hagar. Langzaam blader ik er dan toch maar naartoe, want ja, ik ben altijd geneigd dingen verkeerd te zeggen zonder dat ik het zelf merk. Maar Sarah en Hagar. En vervolgens Isaac en Ismaël, die immers uit Sarah en Hagar geboren werden. En daarna staat er ook nog bij dat dat eigenlijk hetzelfde is als Sinaï. Nee, als Sion en Sinaï. Het Jeruzalem wat nu is en wat het maar was allemaal. Korinthe, Galaten, ik ben er bijna hoor. Ik heb u wel eens gezegd, waarschijnlijk, dat het zinvol is om die dingen gewoon voor uzelf onder elkaar te schrijven. Die krijgt 2 kolommen dan, hè. Met aan de linkerkant, dat u dat niet aan de rechterkant zet. Aan de linkerkant, daar komt Ismaël te staan en Hagar en Sinaï. En als u Sinaï opschrijft aan de linkerkant, wordt u geacht aan de rechterkant op te schrijven Sion. Dat staat er niet, maar dat moet u invullen. Dat is wel vaker zo bij vergelijkingen. En bij, tenminste in de wiskunde is dat al zo. En in de taal is dat precies hetzelfde. Dat heet een ellipsis. Hetgeen weer een wiskundige term is. Maar dat is echt een meetkundige term. Maar laat maar zitten. Dus je vult het allemaal in. Dan krijg je dus ook nog de links en rechts. Hè. Krijg je de dienstmaagd en de vrije. En dan krijg je vlees en belofte tegenover elkaar. Naar aanleiding van vers 23. En dan krijg je 2 verbonden. Dus dan wordt het wet en genade. Uit vers 24. En dus Sinaï en Sion. Maar dat heet dan in vers 25 Jeruzalem. En in vers 26 heet het uitdrukkelijk Jeruzalem dat boven is. Om nog eens een stap te maken. En daarna wordt notabene Jesaja 54 aangehaald. Met te zeggen dat die kinderen uit de vrije, dat zijn er meer dan uit degenen die onder de wet zijn. Want dat is de strekking ervan. Al staat het daar natuurlijk anders. En dan wordt weer Isaac genoemd en impliciet dus Ismaël enzovoort. Met als strekking van dat alles dat die hele linkse kolom, dat is aanduiding van dat wat onder wet leeft, wat religieus is. En de andere kant, dat is wat vrij is, dat is niet religieus, maar gelovig. Ik ben hoogst ongelukkig met het algemene gebruik van het begrip geloof en religie, alsof dat hetzelfde zou zijn. En ik weet wel dat men het soms wel goed bedoelt, maar over het algemeen toch helemaal niet. Het is gewoon onzin. Het zijn twee totaal tegengestelde dingen enzovoorts. Maar die vergelijking van die twee tegenover elkaar, die kennen we ook als Jacob en Esau. Nou, Esau en Jacob worden het dan. Ach, dat staat weer in Romeinen 10 of zo, of 9. Ja, en in Malachi 1, vers 1, en wat het maar is. Waarom? En natuurlijk in Genesis. Het is dezelfde verwisseling.
Peres en Zera.
Waarschijnlijk bij Peres en Zera ook, maar het is wat moeilijker omdat er geen details bij gegeven worden. Want het is natuurlijk ook gewoon de boom der kennis des goeds en des kwaads en de boom des levens en dat soort dingen meer. En dan krijg je met de Hebreeënbrief open, krijg je ook nog gewoon Mozes en Christus enzovoorts. Of Aaron en Melchizedek, zo je wilt, die is waarschijnlijk nog verder gezocht. Maar op den duur begrijp je die tegenstelling, die kom je de hele Bijbel tegen. En uiteindelijk, als je het veralgemeniseert, heb je gewoon ook nog Oude Testament en Nieuwe Testament. Toch? Nou ja, wet en genade. Dat is Oude Verbond en Nieuwe Verbond. En dus Oude Testament en Nieuwe Testament. Volgens de goede gebruik van die taal. Maar die twee horen tegenover elkaar. En dat geldt voor Efraïm en Manasse feitelijk ook. Al weten wij van Manasse dan verder weinig. Behalve dat we af en toe iemand tegenkomen die uit Manasse dan geboren wordt. En dan, nou ja, dan denken we er weer even over na. En dan en daar waren we hier ook, want Jefta was uit Manasse. Meer specifiek uit Gilead. En Gilead was uit Machir. En Machir, daar was uit Manasse. Veel meer weten we daar ook niet van. Maar ik zal u wat anders vertellen. Ik heb het vanmiddag nog geprobeerd na te kijken om het goed te documenteren. Dat is mij niet gelukt. Want ik kan niet meer bij mijn boeken de eerste maanden. Allemaal ingepakt. Alles staat in dozen. En ik weet niet welke doos. Balletje, balletje. Waar zou die zitten? Nee, ik ja. Echt niet. Toen wou ik een plaat opzetten, maar dat ging ook niet. Want die zijn ook allemaal ingepakt. Nou ja, laat maar. Want ik had het even voor u willen opzoeken. De schriftplaats in het Oude Testament ergens. Waar de naam van waar de naam Manasse geschreven is met een kleine noen erin. Er komt vast wel iemand op, het staat daar en daar. Maar ik weet het echt niet, ik kan het ook niet nagaan. Ik heb ook geen Hebreeuwse Bijbel meegenomen. Oh, die is niet ingepakt trouwens, maar die kon ik zo gauw ook niet helemaal doorlezen in een middagje. Dus vooruit maar. Maar waar de naam van Manasse geschreven is met een kleine noen erin. En ik weet niet eens wat er in onze Statenvertaling staat. Ik moest het echt nakijken, want u weet, ik heb een beroerd geheugen. Maar goed, maar ik weet wel dat er een Joods commentaar bij is. Een Joods commentaar. Dat is, ja, er staat eigenlijk ook niet Manasse, er staat Moshe. En Moshe is Mozes. Via het Grieks wordt het dan Mozes, maar het is in het Hebreeuws is het Moshe. En het schijnt dat de Masoreten, of nog verder daarvoor, in die naam Moshe de noem ingeschreven hebben, maar dan klein, hangend aan de bovenlijn. Dat is de schrijflijn eigenlijk, dat is de bovenlijn. Zo van uit pieteit met Mozes, omdat men het beledigend achtte voor Mozes, wat daar staat, heeft men zijn naam veranderd in Manasse. En alleen de insider begrijpt dat dan en die zal het niet verder vertellen. Want het is niet aardig wat er staat over Mozes. Zo ongeveer is dat verhaal. Maar waarom ik het aanhaal... Maar stop even. Als u denkt dat het toch wel wat vreemd is dat de Joden notabene uit pietijd of uit de beleefdheidnaam voor Mozes zijn naam vervangen hebben enzovoort, dan moet ik u zeggen, nou, ze hebben om diezelfde reden 100 zoveel keer, ik weet het niet meer uit mijn hoofd, 126 keer hebben ze de naam van Jehovah vervangen door Adonai. Dat is nog veel sterker. Om Gods naam te vervangen door een zelfstandig naamwoord. Want daar komt het in de praktijk op neer. Die lijst heb ik ook niet bij me. Dus, doe maar. Dus er is echt wel wat in gerommeld. De aardigheid ervan is dat wat er dan ook gerommeld is. Het is wel onderzocht. En geboekstaafd. Wat een leuke woord is in dit verband. Het is namelijk beschreven. Dus ik had het met gemak kunnen nagaan, maar toch maar. Dat weet ik niet. Maar waarom ik het aanhaal, dat is om aan te geven dat Manasse inderdaad iets heeft met Mosje. Namelijk, Manasse staat voor het deel van het aspect van de eerstgeborene dat dan toch weer, om een of andere reden, goedschiks of kwaadschiks, goed bedoeld of kwaad bedoeld, onder de wet terechtkomt, althans leeft onder de eerste beginselen der wereld. Heb u dat nog? Ik zal het u anders vertellen. Als u even de historische context vergeet, ik weet niet of het mag. Maar goed, we vertellen gewoon niet verder. Dan kan er ook niemand commentaar leveren op Facebook of op internet. Hè. Dus, je zou... Efraïm en Manasse bij elkaar opgeteld staan samen voor het eerstgeboorterecht. Waarbij Efraïm degene is die dominant is daarin, die primaat heeft daarin. Maar samen zijn ze daarmee ook een uitbeelding van de gemeente als zodanig, die met één been, dat is het rechterbeen, leeft in de toekomende eeuw. Staat in de vrijheid, leeft onder het nieuwe verbond en alle dingen zijn geoorloofd. Maar met het linkerbeen, dat er een beetje bij hangt, leven wij in de tegenwoordige boze eeuw. Matiglijk, met dank aan Titus 2, godzaliglijk, of hoe dat maar heten mag. Maar daar gelden wel degelijk bepaalde beginselen, waaronder eerste beginselen van de wereld, waaraan wij ook niet kunnen ontkomen, trouwens. Heb je dat nog? Wij zijn geen anarchisten. Wij zijn geen antinomianisten. In bepaalde kringen heet dat een scheldwoord. En terecht. Dat wil zeggen, er zijn lui die geen gezag kunnen verdragen en die daarom niet willen leven onder de wet. Daar worden wij dus ook van beschuldigd. Maar wij verdragen wel gezag, want wij leven onder het gezag van de Heer zelf, als het goed is, en onder het gezag van zijn woord. Dat is nogal wat. En ik ben van mening dat velen die onder de wet willen leven zich weinig aantrekken van het woord van God. Hebben u dat nog? Nou ja. Maar dat zijn de twee kanten van ons leven. De ene kant is, wij zijn overgezet uit de duisternis in zijn wonderbaar licht. Of hij zou ons trekken uit de tegenwoordige boze eeuw. Maar Titus schrijft, dat is gelaten 1 vers 4, maar Titus schrijft dat wij in de tegenwoordige eeuw zouden leven matiglijk en godzaliglijk en hoe dat maar heet mag. Dat is nog een woord dat me ontschiet.
Rechtvaardiglijk.
Oh, ja, dat zal wel. Nou goed, dus het is allebei waar. Wij leven enerzijds in de tegenwoordige eeuw en aan de rechterzijde leven wij in de toekomende eeuw. De ene kant is Manasse, dan wel Mosje, en de andere kant is Efraïm. Zal ik de naam op?
Waar het staat met die M?
Met die wat?
Richteren 18, vers
30. Richteren 18, vers
30.
Richter, hier vlakbij dus.
Vlakbij, Richter 18, vers
Richteren 18, vers 30. Ja, en de kinderen van Dan, de zonen dus, dat u niet denkt dat, dat die kleine Wummels dat deden. De zonen van Dan richtten voor zich dat gesneden beeld op. En Jonathan, de zoon van Gerson, de zoon van Manasse, Mosje, Mozes. Hij en zijn zonen waren priesters voor de stam der Danieten tot de dag toe, enzovoorts. Daar staat dus de naam Mosje, dat is kennelijk toch niet de Mozes van, uit de Exodus, zal ik maar zeggen. Maar doet er niet toe, het gaat om die naam. En daar heeft men dan Manasse van gemaakt, maar het staat er niet echt. Maar het gaat mij maar om de positie die de naam van Manasse en de persoon van Manasse inneemt. Als ik nou de namen ook nog even vertaal en u in herinnering breng. De naam van Manasse heb ik nu in herinnering gebracht al trouwens. Dan blijkt dat ook nog aardig overeen te komen. Want Manasse, dat hangt samen met ons woord memorie. Ik ben niet fatsoenlijk genoeg in het Latijn of zo. Maar dat Manasse, dat heeft te maken met geheugen, met gedenken. Dat is het. Dat wil zeggen, daar hangt een verleden aan. Dan begin ik hem nu uit te leggen. Aan Manasse hangt een verleden. En aan ons hangt ook een verleden, nog steeds. Daar moeten wij nog van verlost worden. Nou ja, verleden hou je altijd, bedoel ik. Maar dat uitwendige, dat lichaam, daarvan moeten wij nog verlost worden, weet u nog? Dat komt nog uit die oude schepping en het wordt gebruikt tot eer van God. Dat is Manasse dus eigenlijk. Heb u dat? En Efraïm, ja, dat betekent zoveel als vrucht. Vrucht. En via Aim, dat is niet 100% zeker, dat Efraïm had ook gekund. Maar het wordt traditioneel gelezen als Efraïm. In dit geval nemen we de Masoreten dan toch maar serieus. Dan betekent het dubbele vrucht. En dat ligt ook voor de hand natuurlijk. Dat het er twee zijn, dat het een dubbele vrucht is. Omdat hij de drager is officieel van het eerstgeboorterecht. Want het wordt overgedragen via Jacob, Jozef, Efraïm. En achter Efraïm loopt dan die Manasse mee, om zo te zeggen. En hier, in dit schriftgedeelte dat we hier voor ons hebben, in Richteren 12, heb je die beide bij elkaar. Manasse en Efraïm. Want Jefta is uit Manasse. Heb je dat? En met zijn leger komt hij te staan tegenover Efraïm. Dat zijn niet zomaar twee stammen van Israël. Dat zijn de twee dominante stammen van Israël. Manasse zou men niet onderschatten. Er wordt wel niet veel van verteld verder. Behalve dan dat wij wel weten dat niet alleen Efraïm een groot deel van het land, een groot deel heeft gekregen als erfenis. Waarschijnlijk ook een dubbel deel, zo gemiddeld. Maar Manasse had ook een dubbel deel. Want Manasse had een deel aan de westelijke Jordaanhoever. Die hield een deel van de westelijke Jordaanhoever bezet. En maar ook een oostelijk van de Jordaan, weet u nog? Want oostelijk van de Jordaan, populair gezegd Gilead, maar het is het tegenwoordige Jordanië, althans het noordelijkste deel daarvan. Dat was toegewezen aan de stam van Ruben, aan wie het eerstgeboorterecht zo zonder meer was ontnomen. In verband met de geestelijke dingen in elk geval. In 1 Kroniek 5, geloof ik. Daar staat dan nog, nou ja, naar aardse maatstaven was hij de eerstgeborene. En mocht hij zich ook noemen. En moet hij in de opsomming ook het eerst genoemd worden. In de opsomming van de zonen. Maar daar heb je het ook wel mee gehad. Want voor de rest was hij te onbetrouwbaar om te dragen. Te onbetrouwbaar om die grote verantwoordelijkheid van het eerstgeboorterecht te dragen. Zij zijn vader. Die hem het ook langst gekend heeft van al zijn zonen. Maar laat maar zitten. Toch? Ja. Nee, ik onthoud me maar verder van commentaar. Maar aan de, dus oostelijk van de Jordaan had je Ruben, Gad, stam van Gad, waar later de goten vanaf kwamen. Die telden trouwens ook dubbel, want je had de oostgoten en de westgoten. Ja, de dakgoten, ja, natuurlijk. Ja, ja. De oostgoten en de westgoten. Je mag het niet verder vertellen, maar voor zover ik weet stammen daar de graven van Holland vanaf, van Westgoten. Waar toen maar men heeft besloten dat het anders is en dus staat het anders in de geschiedenisboeken. Men heeft er Vikingen van gemaakt. De graven van Holland, dat die van. Nee, laat maar. Maar voor zover ik weet klopt dat niet. Het komt van de Westgoten, Zuid-Frankrijk. Maar toen maar. Dat er zeiden. Maar oostelijk van de Jordaan wou ik zeggen, dat is Ruben en Gad. En de halve stam van Manasse, want de andere helft van Manasse woont aan de westzijde. Heb je dat nog? Is toch over het water heen getrokken. En vandaar die film die erover gaat, How the West Was Won. Nee, het is niet maar een grap. Het is ook serieus bedoeld. Maar ja, ik kan toch nog niet elke keer uitleggen zulke dingen. Het volkslied van Manasse, give me land, lots of land, don't fence me in. Van de grote wijte open vlakte moesten ze hebben, levensruim. Enzovoort. Ze trokken altijd maar door naar het westen. Nee, niet weg. Ze bleven ook achter, maar dat breidde zich uit naar het westen. Dat is Magier, is dat eigenlijk. Van Manasse. Amerika. Ja. Iemand zei, maar Amerika komt toch van Americo Vespucci? Zeg ik, nou ja, dat kan best. Maar die kan toch ook van Magier komen, of niet dan? Dat is toch niet tegenstrijdig. Maar goed, daar zullen we het allemaal maar niet over hebben. Dat is Manasse. Maar waar het over gaat is, Manasse staat voor het uitwendige. En Efraïm staat voor het inwendige. Zie? En wat het inwendige betreft, betekent het meteen dat Efraïm toch een vervelende positie hier op aarde inneemt. Want hier op aarde geldt alleen maar het uitwendige. Nou ja. En zo komen wij alsnog in Richteren 12 vers 1. Toen... Er staat en, dat weet u langzamerhand, hè. En de mannen van Efraïm werden bijeengeroepen. Dat alleen al. Ze werden bijeengeroepen, vergaderd. Dan krijg je een kahal. In het Grieks heet dat een ecclesia, dan heb je een gemeente. Maar toen maar. Toen werden de mannen van Efraïm werden bijeengeroepen en trokken over naar het noorden... trokken over naar het noorden en ze zeiden tot Jefta, ze trokken over naar het noorden. Als u het mij vraagt, was het over de Jordaan en dan naar het noorden. Daar ligt namelijk Gilead. Efraïm, u weet het gebied van Efraïm, dat grenst ongeveer aan het gebied van Juda, net noordelijk daarvan. Ja, er zit een stuk van Benjamin tussen en dan in het midden van Palestina, zal ik maar zeggen, dat is Efraïm. En dan ga je de grens over naar het noorden, dat is het gebied van Gilead. Want ga je naar het zuiden, dan heb je die Ammonieten, maar die hebben we net verslagen. Dus dat is niet aan de orde. Gilead. En daar woonde dus inderdaad, natuurlijk, de halve stam van Manasse... En eventueel Ruben en Gad, maar die worden hier in dit gedeelte niet genoemd. Hoogstens geïmpliceerd. Maar dan kom ik ze wel tegen. Ze trokken over naar het noorden en kwamen tot bij Jefta, die uit Manasse was dus. En dan staat er, waarom zijt gij doorgetogen om te strijden tegen de kinderen van Ammons en hebt ons niet geroepen om met u te gaan? Zij voelen zich gepasseerd. En ze worden heel boos. Ze worden ook jaloers. We hadden mee willen doen. En nou gaan we wraak nemen. En dan staat er in mijn Bijbel keurige verwijzing onder naar Richter hoofdstuk 8 vers 1. Want ja, dit doet heel sterk denken aan de klassieke literatuur. waar dezelfde omstandigheden zich herhalen. Want hier heb je dan weer de Galliërs. Of je hebt de piraten, of wie je maar hebt. Het is elke keer weer hetzelfde gedoe, toch? Ja. Op een andere plaats bespreek ik Genesis en dan krijg je ook steeds precies hetzelfde. Dan trekt de aartsvader weer naar Egypte of waar hij niet meer trekt. En dan moet zijn vrouw zeggen, ik ben de zuster. En dan komt de koning en die pikt de zuster in. En dan blijkt dat ze aan het jokken zijn. En dan aan het jokken. En dan wat ze maar deden. En dan, want dat weten wij niet. Enzovoort. Hebben jullie dat nog? Hetzelfde verhaal. En elke keer ook weer graven ze weer een put. En dan zijn ze die weer kwijt. Heeft iemand hem weer dichtgegooid. Moeten ze die put weer opengraven enzovoort. Steeds hetzelfde. Nou ja. Hier ook. Want hier staat in hoofdstuk 8 vers 1. Toen zeiden de mannen van Efraïm tot hem. In dit geval is dat Gideon. Maar toen zeiden de mannen van Efraïm. Wat is dit dat gij ons gedaan hebt dat gij ons niet riept? Mooie, dat gij ons niet riept toen gij heentocht om te strijden tegen de Midianieten en zij twisten sterk met hem. Enzovoort. Dat wil zeggen, als het er nou helemaal over gaat, dan elke keer zijn die Efraïmieten, die zijn er niet bij. Die doen daar niet aan mee. Die zijn, om zo te zeggen, buitengesloten. Dus nou ben ik weer terug in hoofdstuk 12... En dan zegt Jefta als antwoord, het antwoord van Gideon, dan weet u wat het was. Hè? Gideon die zegt tegen die van Efraïm, nou ja, wij hebben wat gewonnen, maar jullie hebben ook wat gewonnen, want je hebt die koningen verslagen enzovoort. Dus waar maak je nou druk over? En Jefta zegt ook zoiets. Die Jefta zegt, ik en mijn volk, maar let op, ik en mijn volk. Dat mag niet, hè? Volgens de ethiek mag dat niet. Mijn volk en ik. Maar ja, ik en mijn volk, want het was natuurlijk Jefta. Het type van de Heer. Ja. Ik en mijn volk waren zeer twistig met de zonen van Ammon. En ik heb ulieden geroepen, maar gij hebt mij uit hun hand niet verlost. Ik heb ulieden geroepen. Mijn vraag is, waar dan, waar staat dat dan? En het antwoord is, dat staat nergens. Dat is niet te vinden. En ik zeg het met zoveel nadruk, omdat ik het ook zo gelezen heb. Hè. Nee, dat staat nergens. Dus iemand anders heeft het ook niet gevonden, ik ook niet. Ik weet niet, maar dat schijnt dan. Ik heb jullie er geroepen. Maar gij hebt mij uit hun hand niet verlost. Ze hebben niet meegedaan. En het is natuurlijk toch een beetje leuk dat dit stukje begint met, toen werden de mannen van Efraïm bijeengeroepen. Ze geven toch gehoor aan een roeping. Maar dan, die roeping was blijkbaar toch niet, of althans ze hebben daar geen gehoor aan gegeven, om te strijden tegen de kinderen Ammons, om zo te zeggen. Maar Jefta zegt, ik heb jullie geroepen, maar je hebt mij uit hun hand niet verlost. Als ik nu zag dat gij niet verlost het, wat een mooi Nederlands, hè? Zo stelde ik mijn ziel, mijn leven in mijn hand. Dat wil zeggen, toen heb ik zelf de knoop doorgehakt, de beslissing genomen enzovoort. Dat is het voordeel natuurlijk van als je een leider hebt die gezag heeft, die zegt gewoon, ik beslis en ik doe dit bij koninklijk besluit of wat dan ook maar. Met dank aan Willem I. Ik vind dat mooi, zoiets, ja. Stelde ik mijn ziel in mijn hand en toch door tot de kinderen Ammons. En de Heere gaf hen in mijn hand, waarom zijt gij dan te deze dagen tot mij opgekomen om tegen mij te strijden? Ik heb toch de overwinning behaald, los van, en de Heer heeft mij dat gegeven. Wat is dan het probleem? Daar hebben jullie dan toch ook zegen van. Maar het hielp niks. En dus staat er in Jefta, vergaderde alle mannen van Gilead onder deze bedreiging. Alle mannen van Gilead. Dat kun je op twee manieren lezen, want dat zit aan de naam Gilead. Gilead, dat is eventueel de kleinzoon van Manasse. waaruit dus Jefta geboren was. Het is Manasse, Machir, Gilead. En dan kom je bij Jefta terecht. Dus dat kan die hele familie zijn. Of de naam Gilead wordt gebruikt voor het hele gebied daar. Want de naam stamt uit Genesis. Dat was ver voor de geboorte van ene Gilead. Het stamt uit de geschiedenis van Jacob en Esau. Dat waren die andere twee die verwisseld waren enzovoorts. Waarbij Jacob Laban achter zich laat om Laban. En om zich te voegen weer bij Esau alsnog. Enzovoorts. En onderweg sluit Jacob een verbond met Laban of andersom. En voor de gelegenheid richt men die steenhoop op, weet u wel. De hoop van deze hoop zijn getuigen. Deze Gilead zijn getuigen. Ad tussen u en mij enzovoort. Dat ging dus ook over twee die eigenlijk die bij elkaar horen op een of andere manier. En die naam is dus gegeven aan dat gebied daar. En ik hou het er maar op dat die naam de oudste is en dat daarna de naam van het land gegeven werd aan die meneer. Heb je dat? Ik heb het niet bij de hand. Maar in de familie van Oranje Nassau heb je ook een paar lui die als tweede naam dragen. Britannica, Belgica en dat soort dingen meer. Als herinnering aan bepaalde gebeurtenissen waarbij dus een persoon de naam draagt van een land. Dat kan allemaal. Dat is ontleend aan de Romeinen trouwens. Want bepaalde Romeinse veldheren kregen ook zulke namen mee. Maar goed, dat maar terzijde. Maar Gilead. Hij vergaderde alle mannen van Gilead. Dat is dus oostelijk van de Jordaan. Ik zei al, dat is dus in ieder geval van Manasse. Dat zit er dik in. De Jefta zijn eigen stam. Maar wellicht ook mensen uit Ruben en Gad. Want die wonen ook in Gilead. Maar ze worden die genoemd. Dus eigenlijk moet ik ze ook niet noemen. Maar er staat de mannen van Gilead sloegen Efraïm, want de Gileaditen zijnde tussen Efraïm en tussen Manasse. En als de Gileaditen dus niet Manasse zijn, volgens deze uitdrukking, dan zijn het dus Ruben en Gad. Wat ik ermee moet verder, ik weet er niks mee verder, maar voor de moeten besloten het vers lezen. En wat betekent het dan? Nou, dan zou het betekenen dat Ruben en Gad ook meededen. Want de Gileaditen zijn er tussen Efraïm en tussen Manasse zeiden: gij lieden zijt vluchtelingen van Efraïm. Want zij sloegen Efraïm en dus wat je dan krijgt is dat de Efraïmieten op de vlucht moeten. Toch? Zo gaat dat. Je bent verslagen, dus je moet maken dat je wegkomt. Want de Gileaditen namen de Efraïmieten de veren van de Jordaan af. Ik weet niet, ze hebben mij dat vroeger op school ook verteld. En dan dacht ik altijd aan veerboten en dat soort dingen weer. Later hebben we de Jordaan gezien. Je vraagt je af hoe je daar in vredesnaam een boot in krijgt. Maar dat woord veer, ik zal je wat anders vertellen. In het Nederlands is etymologisch het woord veer hetzelfde als over. En een veer is een oversteekplaats. In het Nederlands heet het ook een voorde. Alle plaatsnamen die op voorde eindigen heten zo omdat ze lagen aan een rivier, aan een waterstroom, aan een beekje of iets dergelijks op een plek waar je eroverheen de dorp kon. Of erover, of er dwars doorheen. Dat heet ook een voorde. En dan heb je nog de naam Voort. Met een V of met een F van Amersfoort. Dat is de doorwaadbare plaats door de Amer. Dat is een beek enzovoort. Je moet dat gewoon even leren. Hè? Fort in het Engels, fort. Zijn voorde is precies hetzelfde. Een doorwaadbare plaats. En in het Nederlands hebben we dan het woord veer. En bij een veer ga je over, want dat is wat het woord nou eenmaal betekent. Doorwaadbare plaats dus. Dat u niet denkt aan veerboten. Veerboten zijn niet veren, zijn boten. Maar goed. Want de Gileadieten namen de Efraïmieten de veren van de Jordaan af. Zo gaat dat. U weet nog, soms dan, in latere oorlogen in Europa ging het niet om doorwaadbare plaatsen, maar om bruggen. En die werden in de oorlog zijn ze van strategisch belang. En ze moeten dus veroverd worden. En indien men ze niet kan veroveren, moet men ze opblazen. En soms is men een brug te ver. Ja. Dat gebeurt ook. Simpel zo. Hoe heet die brug ook weer over de Rijn? Die uit de Tweede Wereldoorlog. Er staan alleen die pilaren nog van. Ontschiet mij. Nou ja. Toen maar. Hoe heet het toch? Keulen, Bon, daar ergens. Hè? Ik versta jullie toch niet hoor. Wat mompelt. Reemagen. Zei iemand dat? Reemagen. De brug bij Reemagen. Ja, daar, die is dus opgeblazen geworden in de oorlog. Maar toen konden de geallieerden niet verder. Maar die pilaren hebben ze laten staan als een soort oorlogsmonument. Nou ja, Reemagen, ja. Maar hier de veren van de Jordaan, want ze moesten terug naar huis natuurlijk, hè, die Efraïmieten. Die woonden aan de westkant van de Jordaan. En het geschiedde als de vluchtelingen van Efraïm zeiden, laat mij overgaan. Over het veer. Laat ons voortgaan door de voorde. Zo zeiden de mannen van Gilead tot hem, zijt gij een Efraïmiet? Dan moet je natuurlijk je coronapas laten zien en zo, dat soort dingen. Maar ik het inertisch bewijs. En wanneer hij zeide, nee, ik ben geen Efraïmiet, dan zeiden zij tot hem, zeg nu Sibbolet. Maar hij zeide Sibbolet. Dat is het oude verhaal. De S schijnt een moeilijke letter te zijn. Wij kennen hem ook in het Nederlands in allerlei variëteiten. Vraag maar eens aan het Duits om, ja, nee, om Scheveningen te zeggen. Om Scheveningen te zeggen. Je kent het meteen, dat is te moeilijk. Maar de S kennen wij ook als de Z, die is wat zwakker. Je hebt een hele dunne S, dat is eigenlijk een ouderwetse C. C, van Cicero. Weet u wel, dat is een hele scherpe S. En in Spaans bestaat die ook, geloof ik, Zuid-Europese talen. Maar, en dan heb je nog de Duitse Z, dan wordt het een TZ. En dan heb, ja, en in het Hebreeuws heb je dan de, om te vergelijken, de Zayin, dat is ook een harde zet. Maar je hebt een nog hardere zet, dat is het Tzade. Het blijft moeilijk. En dan heb je nog een variant, die schrijven de Engelsen met een TH. Dan gaat die over naar een ander soort letter. Maar dat blijft iets met je tong en hoe je de lucht er dan laat ontsnappen. En dan heb je nog de zogenaamde slobber S. Maar ja, dat heeft te maken met hoe breed je tong is of zoiets. Of hoe lang. Maar dat blijft een moeilijke letter. Zeg Sibbolet, Scheveningen. Maar hij zeide Sibbolet en hij kon het al zo niet recht spreken. Dat heet een tongval. En zo liepen ze ook inderdaad in de tongval. In de val. Zo grepen zij hem en versloegen hem aan de veren van de Jordaan. Dat de diertijd van Efraïm vielen 42.000. Hoe lang doe je erover om 42.000 Efraïmieten te checken? Hoe lang doen ze er bij Schiphol over om 42.000 door te laten te checken of je paspoort wel klopt? Dat gaan we in de maand mei nog beleven, hoe lang dat duurt. Maar dat terzijde. Ik bedoel, ik begrijp toch dat dit twijfelachtig is. Bestonden er überhaupt wel 42.000 Efraïmieten? Zelfs dat is twijfelachtig. Maar ik heb u wel eens eerder verteld dat ik zomaar twijfels heb bij dit soort grote getallen. Niet dat ik het niet wens te geloven, maar je vraagt je toch af hoe dat in vredesnaam mogelijk is. Het enige antwoord dat ik heb is dat het woord dat vertaald is met 1000, dat is elef. En dat lijkt op 11, maar dat zal het wel niet wezen. Maar Elef is ook een Alef. En dat is een 1. Zodat het eerste alternatief wat ik ken, en wat me ook wel redelijk waarschijnlijk lijkt, is dat 1000 staat voor eenheden. Dus dan wordt het gewoon 42.000 ones in het Engels dan. Eenheden, dat wil zeggen personen. Is dat niet wat weinig dan? En dan zeg ik, nou, vindt u het niet genoeg? Dat je op grond van je uitspraak, op grond van je Groningse uitgangs en... Nou ja, laat me zitten. Ik weet het verder niet. Het kan me verder ook niet meer schelen. Het zijn gedane zaken. Niemand treurt er meer over. Ik ook niet. En wij blijven gewoon over met het getal 42. Die heb ik toch, hè? 42. En maar eerst nog... even kijken. Oh nee, ik heb niet gekeken. Hoe laat is het dan? Moeten we al pauzeren? Nee, hè?
Nee.
Mijn klok heb ik iets niet goed gedaan. Dus ik ga maar even door. Eerst over dat shibboleth. Daar, ik weet niet. Ze hebben er wordt weinig commentaar geleverd op het woord. Dat komt misschien ook omdat het woord shibboleth in het Engels gewoon in het woordenboek staat. En daar heeft men het op een of andere wijze uitgelegd. En daar is het woord in het woordenboek terechtgekomen. Terwijl ik het zeg, denk ik ineens, goh, ik had het ook moeten nakijken in mijn Nederlands woordenboek. Maar helaas. Ja. Dus dat is niet gebeurd. Maar in het Engels heeft dat woord de betekenis, shibboleth, heeft de betekenis van de gangbare tradities en leefwijze en cultuur. Dat heet shibboleth. Al wat vanzelfsprekend is, wat men beschouwt als wat wij in Nederland heilige huisjes noemen enzovoort, heet daar shibboleth. En als je dat niet kunt zeggen, dat wil zeggen als je het daar niet mee eens bent, of dat je tegen de draad in bent en rebels, ja, dan kun je dus niet shibboleth zeggen, dan zeg je shibboleth en dan gaat je kop eraf. Met andere woorden, als je je hoofd uitsteekt boven het maaiveld, dan wordt die draf gemaaid. Heb ik het nou te snel uitgelegd of heb je dit nu begrepen?
In Nederland staat het in woordenboek, shibboleth met S-J-I.
Ja.
En het betekent een uitspraak die eenduidig aangeeft of de spreker al dan niet tot een bepaalde groep behoort.
Ja, oké. Daar is men iets dichter bij de Bijbel gebleven. Maar ze geven nog steeds niet wat de betekenis van het woord is.
Precies.
Dat geven ze niet. Ze kennen alleen het verschijnsel. Je moet ergens bij horen, je moet ergens enzovoort. En als dat niet het geval is, dan word je veroordeeld of vermoord of iets dergelijks. Goed, maar in het Nederlands ben ik het nog nooit tegengekomen. In het Engels wel. Maar ja, doe maar. Wat het woord echt betekent, in de mijn woordenboeken stond het ook niet trouwens. In mijn Bijbelse commentaren. Nou, er stond wel in iets als een stroom of een stroompje. In de zin van een beetje of van water of iets dergelijks. Dan leek me dat niet zo erg gepast, want het was hier dan toch de Jordaan. Die dan toch een soort grens vormde. Dus een echt klein stroompje kan het ook niet geweest zijn. Anders had je ook geen voorden of geen veren gehad. Maar ik geloof dat strong meldt, betekent zoiets als een stroom of een sleep. Dat wordt voor, maar wat het woord hier dan moet, dat weet ik ook niet. Maar enig nader onderzoek leverde op dat het volgens de Joodse traditie. Want er bestaan ook Joodse encyclopedieën enzovoort. Betekent het een schoof van graan? Misschien herkent u er een sleep in of zoiets. Een korenschoof dus. En toen bleek inderdaad dat het woord voorkomt in Genesis 41, vers 5. Genesis 41, vers 5. En daar staat: daarna sliep hij en droomde andermaal en ziet zeven aren rezen op in een halm, vet en goed. En hier is het dus vertaald met aren, voor zover ik weet. Nee, met halm, sorry. Met halm. Alleen volgens de Joodse encyclopedie is het niet een halm, maar een schoof. Dat is een verzameling halmen. Heb je dat nog? Dat verschil is niet zo groot. Want we beschouwen het dus inderdaad als koren, als graan. Ik meen dat de King James daar ook het woord corn heeft staan. En dat is dan de vertaling van dit shobel, shobelet, shibbolet. Enzovoorts. Maar ik heb het nog verder uitgezocht. Want het schijnt ook opgevat te worden als een tak. Niet alleen maar een halm of een schoof, maar ook een tak. Een branch staat er dan in mijn Engelse naslagwerken. Of eventueel een kanaal. Maar die is dan tegelijkertijd afgeleid van het idee van een stroom. Of een sleep, dat wat gesleept wordt. Zoals het water voortsukkelt in een stroom of een stroompje. Heb je dat? En dan heb ik er nog een voor u. Want die vond ik wel leuk. Etymologisch. Ja, ik kan het niet allemaal uitleggen hoe ik daar nou aan kom, maar volgens Mozesson is dit woord verwant aan ons Nederlandse, maar ook Engelse, spelt met een T. S-P-L-T. Sipolet. Heb je dat? Die medeklinkers zijn het. Een spelt is een graansoort. Dus het is toch koorn. Nou goed. Als ik moest kiezen uit een van die toepassingen uit deze betekenis, dan wordt het gewoon de branch in het Engels. Een tak wordt het dan in het Nederlands. Een tak, een aftakking. Een stroom kan ook nog, maar dan zeggen wij in het Nederlands een stroming. Heb je dat? In de zin van leerstellige stromingen, richtingen, een afwijking enzovoorts. Een vrucht, iets wat voortgebracht wordt, wat voortstroomt of zich voortsleept. Dat kan ook in een bepaalde richting. Dat woord is het dan. En daarmee past het in deze geschiedenis, als u het mij vraagt. Want waar we mee van doen hebben natuurlijk, is met een afwijkende stroming. Of althans, ja, afwijkende stroming. Het gaat hier twee richtingen op. Je hebt aan de ene kant Efraïm en je hebt aan de andere kant Manasse. En ze horen bij elkaar, maar ze drijven uit elkaar. Hè? Het is een vertakking, enerzijds. Wij spreken met gemak aan de andere kant over de twee naturen van een gelovige, zal ik maar zeggen. Aan de ene kant is hij toch een zondaar en leeft hij in deze oude wereld enzovoort. En aan de andere kant is hij een kind van God, is hij drager van het eerste geboorterecht, is hij onderweg naar de zoonstelling, heeft hij een hemels burgerschap en een roeping en erfenis enzovoort. En dat zijn tegenstrijdige dingen. Het ligt met elkaar overhoop. En daarom heet het ook de geest strijdt tegen het vlees en andersom enzovoorts. Dit zijn de tegenstellingen die wij tegenkomen eigenlijk in alle nieuwtestamentische brieven. Aan de ene kant de gemeente die één is in Christus, die is het lichaam van Christus, één organisch geheel met Christus aan het hoofd. En aan de andere kant krijgen we dat gedoe dat we als christenen hier samen met elkaar iets moeten. En dan ontstaat er een of andere een instituut met iemand die de meeste wil zijn. Hoe heet die man ook alweer die de meeste wilde zijn onder u? Enzovoort. Nee, ik ben even in de derde brief van Johannes. Maar er gaan dagen voorbij dat je dat natuurlijk ook niet leest. Maar ik heb aan de gemeente geschreven. Ik heb aan de gemeente geschreven. Maar Diotrefes heet hij. Diotrefes, die onder hen zoekt de eerste te zijn, neemt ons niet aan. En wat het man is. Dan krijg je dat gedoe onder gelovigen. Ja. Ja. Heb je dat? Dan moet het weer georganiseerd worden, in banen geleid worden, enzovoort. Het zijn volstrekt tegengestelde dingen. En in de praktijk verwart men die beide, want men duidt beide aan met dezelfde term, de gemeente. Maar wat bedoel je? Die ene heilige algemene christelijke kerk? Of bedoel je die vereniging die je zelf hebt opgericht? Hè? Nou ja. Of waar je zelf anderen uitgooit. Om het te cynisch te zeggen, maar in de hoop dat u begrijpt waar ik het over heb. Dus dat hele idee van een takking, een tak, een andere kant. Ja, dat is een andere spraak. Dat is een andere tongval. Dat is een andere manier van doen. Dat is een andere cultuur. En zo is het dus ook. Is dat begrip ook dus uitgelegd, zoals u net hebt gehoord. In het Engels zowel als in het Nederlands. Shibboleth. Zo van, je moet je aanpassen, je moet wel op de goede manier de dingen verwoorden en zeggen en handelen. En anders hoor je er niet bij. Maar ja, zo is dat met ons als christenen uiteindelijk ook. Zie? En dat is dan nog niet het einde van het verhaal. Want dan hebben we ook nog altijd die 42. Maar daar heb ik niet zoveel over te melden. Behalve dan dat waar wij de 42 in de Bijbel tegenkomen. En er hangt een kaartje aan. Dat wil zeggen, je kunt er iets mee. Dan is het zeer negatief. Het gaat over de werking van de dood. Nou ja. Niet dat er zoveel zijn. We hebben hier 42.000 geslagen uit Efraïm. In 2 Koningen 2 hebben we 2 beren. Ik zag 2 beren, weet u nog? Zag ik 2 beren. En die verscheurden 42 eenheden. ja, 42. Is de dood. Maar wij kennen 42 natuurlijk. Waarschijnlijk het beste als de 42 kampplaatsen van Israël in de woestijn. Vanuit de verlossing naar het beloofde land. En daar hebben we het nu natuurlijk ook over. Over de weg van ons als gemeente. Verlost volk, maar nog niet in het beloofde land, om zo te zeggen. Maar het is de werking van het verderf in het algemeen. En we kennen natuurlijk de 42 uit de 42 maanden van de 70ste week van Daniël. Maar die 70ste week van Daniël is eigenlijk ook de overgang van de verlossing, van de komst van de Messias eigenlijk, totdat hij wel heeft en zijn koninkrijk zal openbaren. Dat het wat moeilijk is wat ik nu zeg, is omdat wij allen weten dat de Messias, dat gerekend werd tot op de Messias, dat was tot aan het eind van de 69ste week. Maar daarna was het echt nog maar 1 week te gaan. En het eind van die 69ste was hij dan. Maar hij zou niet hebben, volgens de letterlijke vertaling van Daniël 9, vers 25. En dan duurt het nog 1 week, 42 maanden, totdat hij wel zal hebben en zijn koninkrijk geopenbaard zal worden. Het is allemaal natuurlijk nog steeds toekomst. Maar ja, die dingen spelen nou eenmaal een rol. Shibboleth of Shibboleth. Men spreekt het verschillend uit, maar men schrijft het hetzelfde. Want het woord begint met een zogenaamde shin. Het probleem van dat woord is omdat het nou eenmaal S zo links en rechts verschillend wordt uitgesproken, dat men er twee letters van gemaakt heeft in het woordenboek. Dat, nou, sommige woordenboeken, Hebreeuwse woordenboeken bedoel ik. Dat maakt het vaak lastig, want als je iets opzoekt met zo'n shin aan het begin, dan moet je altijd opletten of het woordenboek scheiding gemaakt is. Het heeft tussen wat men dan noemt de sin en de shin. Want de sin, dat is volgens mij, als ik het goed onthouden heb, de linkse uitspraak. En shin is de rechtse uitspraak. Want boven de shin schrijft men, nee, boven de sin schrijft men een puntje aan de linkerkant erboven. En bij de shin schrijft men een puntje aan de rechterkant erboven. En als je dat als twee verschillende letters beschouwt, ja, dan krijg je dus twee verschillende lemma's in je woordenboek. Dat maakt het wat lastig. Maar als je zegt het Hebreeuws heeft 22 letters, en dat is de standaard opvatting, dan zijn sin en shin volstrekt synoniem. Dat wil zeggen, het is gewoon hetzelfde, er is geen verschil tussen. Niet eens synoniem, het is gewoon identiek. Dat maakt geen verschil. En waar het gaat om getalswaarden van de letters, want de letters fungeren als cijfers. Net als in het Latijn, zal ik maar zeggen. En in het Grieks trouwens ook. Maakt het ook geen verschil. Een sin is een 300. Het is dus alleen maar een kwestie van tongval of uitspraak. Dat neemt niet weg dat woordenboeken wel degelijk verschil maken en zeggen, ja, maar met een sin aan het begin is het wat anders dan met een shin. En daardoor krijg je dus dat die woordenboeken ook in verband met dit woord verschillende betekenissen geven. Omdat ze zeggen, ja, wat zoek je op? Sibbolet of shibbolet? Maar het mag geen verschil maken. Er is geen verschil namelijk. En voor zover een verschil gemaakt wordt, is het omdat men als Hebreïsten onder elkaar bepaalde afspraken gemaakt heeft dien aangaande, maar wij worden niet geacht ons daaraan te conformeren. Hebben u dat nog? En nu nog even terug naar het begrip sibbolet of shibbolet. De aardigheid is dat het verschil tussen die twee letters onder andere het verschil is tussen links en rechts. Uitgedrukt in dat linkse puntje of het rechtse puntje boven de letter. Dus het is toch een scheiding van wegen. En dan hebben we het nog niet gehad. Want de shin, of sin, maakt me niks uit. De shin, dat gaat altijd over scheiding. Want dat woord, dat is de naam van die letter, dus de shin, dat woord heeft nogal wat toepassingen. Maar de betekenis is die van scheiding maken. Dus hoe dan ook, of het nou het hele woord shibbolet is of alleen die ene letter, het gaat toch om een vertakking. De linkse of de rechtse, Manasse of Efraïm. En het woord shin wordt vertaald met een tand. Maar een tand is om iets door te bijten, om scheiding te maken. Bovendien hebben we tanden boven en beneden. Dan heb je ook scheiding. Dan heb je nog twee soorten tanden. Want een kies is ook een tand. En een kies is weer een dubbele tand. Dat weet u toch of niet. Dus ja, bedoel je de een of de ander? Dat blijft dus altijd het probleem. En dan hebben we nog het woord shin in de vertaling van jaar. Een jaar is een shin. Shin is een jaar. Maar wat bedoel je met een jaar? Want nee, je hebt natuurlijk ook de algemene betekenis. Namelijk, een jaar, een shin in de toepassing van tijd betekent gewoon een bepaalde periode met een begin en een eind. Dus dan is het een afscheiding. Ja, het moet scheiding zijn aan het begin en aan het eind. Heb je dat? Het jaar van het welbehagen des Heren, dat is ergens begonnen en het eindigt ook ergens. En daarom staat het is nu de wel aangename tijd, het is nu enzovoorts. Heb je dat? Dat is tijdsaanduiding. Maar je kunt ook nog zeggen een jaar, of bedoel je een kalenderjaar? Welk kalenderjaar? Want je hebt dan minstens twee, gaan we weer, twee jaren. De ene begint gewoon op de eerste van de eerste maand. En de andere begint op de eerste van de zevende maand. En die van de zevende maand noemen we het burgerlijke jaar, eerste van de zevende maand. Maar die eerste van de eerste maand begint ook een jaar en dat heet dan weer... dat is het jaar voor de berekening van de gezette hoogtijden des Heren, dus voor de feestkalender, zal ik maar zeggen. Maar ook voor de regering van koningen. Maar dat heet dan niet het burgerlijk jaar. Dus daar heb je ook weer allerlei complicaties eraan zitten. Bedoel je deze of bedoel je die andere? En toen hebben ze binnen de Joodse traditie er natuurlijk nog heel wat bijgemaakt. Want dat zijn de Joodse, daar is het Jodendom beroemd om. Hè? Dus die kennen dan uiteindelijk vier soorten jaren. Wij kennen alleen de vier, seizoenen. Maar zij hebben er vier jaren van gemaakt. Want ze laten ook een jaar beginnen op de eerste van de vierde maand. En op de eerste van de tiende maand. Tiende maand. Iets met voorjaar en najaar of zo. Dat is minder bekend, mede omdat je daar in de Bijbel überhaupt niet tegenop loopt. Maar ze hebben het helemaal gelijk verdeeld enzovoort. Maar dat is het idee, verdeling. Heb je dat? Bijten.
Leven of dood hier, hè?
Het is hier ook leven of dood. Ja, maar het is ook wet en genade natuurlijk. Want ik hoop dat u begrijpt waar het over gaat. Hoor je bij Manasse, dan wel Gilead, of hoor je bij Efraïm. Het is of de ene kant of de andere kant. En als je bij Manasse hoort, en ik hoop dat langzamerhand duidelijk is dat Manasse staat voor het uitwendige, voor de lading die meegesjouwd wordt in de memorie van Manasse enzovoort. Ik kan niet op het goede woord komen, maar ik geloof dat het Latijnse term is. Dat is met een M en een N en dan weer een M. Maar het is Manasse. Dus, weet ik veel. Hoe dat ook zij, dat is de oude schepping, dat is Mosje, dat is wet, dat is religie, dat is het vlees, dat is Sinaï, de oude schepping die voorbij gaat. Heb je dat? Nou ja. En hier wordt Efraïm gedood, dus de andere kant van het verhaal. Want wij als gelovigen, als drager van het eerste geboorterecht, zijn der wereld, der zonde en der wet gestorven. Dat telt niet. Wij horen er niet bij. En dat is wat hier blijkbaar geïllustreerd wordt. Je raakt die Efraïmieten onderweg dus ook kwijt. Maar zo raakt de wereld ons ook kwijt. Heb je dat nog? Het is het oude dilemma. Daar kunnen we een heel seizoen over praten. Ik niet hoor, maar daar kun je een heel seizoen over praten. Over de verhouding tussen de gelovigen enerzijds. Ik bedoel ook echt de oprecht gelovigen hoor. Want ik wil wel graag dan dicht bij de Bijbel blijven. Enerzijds en anderzijds de wereld. En wat de wisselwerking daartussen is. En dan kun je aantonen dat de wereld heel wat te danken heeft aan het christendom, aan dit oprechte bijbelse christendom. Je kunt het ook omdraaien en zeggen, nou, maar het christendom heeft heel wat te danken aan de wereld en aan de omstandigheden van de wereld als zodanig, waaruit het dan toch gevoed wordt enigerwijze. En dat is het ook zo. Is ook zo. Maar het zijn twee verschillende dingen. En dat daar een wisselwerking tussen is. Ja, Efraïm en Manasse horen bij elkaar. Ze zijn samen de drager van eerst geboorterecht. Maar die Manasse, enzovoort. Zie? En als je niet op... En daar horen wij niet bij. En soms worden we vervolgd. En dat is wat hier in deze periode wordt uitgedrukt. Waarna we de zaak nog even vanuit de geschiedenis van Jefte bij elkaar moeten trekken. Bij de geschiedenis van Jefte hebben wij zijn dochter die afgezonderd wordt en verdwijnt naar in de bergen. Toch? En de volgende paragraaf, om zo te zeggen, spreekt dan over de Efraïmieten die het afleggen. Om zo te zeggen. Die gedood worden. Zie? Natuurlijk niet allemaal. Maar ja. En dan heb je nog het idee, heb ik het ook nog niet over gehad, het idee van de nijd, de afgunst, de jaloezie onderling die er is. Waar Jesaja 11 onder andere over spreekt. Nee, Deuteronomium al. Maar Jesaja 11 over spreekt als er staat dat in de openbaring van het koninkrijk van Christus, dat daar de nijd van Efraïm zal wijken en de nijd van Juda zal wijken. Ze zullen elkaar niet meer benauwen enzovoorts. Dan worden ze als twee volkeren gezien. Dat gaat natuurlijk letterlijk daar over de 210 stammen, over de beide huizen van Israël. Maar dat is nog altijd de projectie van de tegenstelling tussen geloof en religie. Gelovigen zijn altijd geneigd tot religie, noemen zich gewoonlijk ook religieus. En andersom, religie noemt men geloof. En vaak zijn religieuzen jaloers op wat wij hebben. Omdat wij vrij zijn, niet gebonden zijn aan een of ander instituut of zo. Wij worden in de boekhouding, of hoe heet dat, in de bevolkingsregister niet gezien als religieuzen. In de statistieken zijn we geen kerkbezoekers, komen er gewoon niet in voor. Maar ja, we zijn niet religieus, maar we zijn gelovig. En onder religieuzen vind je niet veel gelovigen, toch? Verhoudingsgewijs. Nou ja. Nee, ik bedoelde Jesaja 11, waar staat, dat is het hoofdstuk dat begint met, er zal een reisje voortkomen uit de afgehouden tronk van Izzi. En een scheut uit zijn wortelen zal vrucht brengen. Dat is de, nee, dat gaat niet over kerst. Ook, nee, dat gaat niet over kerst, dat gaat over Pasen. De afgehouden tronk. Dat is de passion. En zal voortbrengen, dat is de opstanding. Ja. En op hem zal de geest des Heren rusten. Ja, dat is de uitstorting van de Heilige Geest, logischerwijze. Dat is Pinksteren. Heb je dat nog? Het is niet kerst, nee. Maar dat gaat over de openbaring van het koninkrijk van Christus uiteindelijk. En dat die pericoop wordt gevolgd met vers 10. Want het zal geschieden dezelfde dagen dat de heidenen naar de wortel van Izzi, die staan zal tot een banier der volkeren, zullen vragen. En zijn rust zal heerlijk zijn. Die wortel van Izzi, dat slaat natuurlijk terug op de afgehouden tronk van Izzi en de scheut die eruit voortkomt. Uit de eerste verse. Dat is Christus, Jezus Christus. En dan staat er ook nog, want het zal geschieden, vers 11, te dien dagen dat de Heere ten andere male zijn hand zal aanleggen om weder te verwerven het overblijfsel zijn volks. Enzovoorts. Namelijk vers 12. Hij zal een banier oprichten onder de heiden en hij zal de verdrevenen van Israël verzamelen en de verstrooiden van Juda vergaderen. Daar heb je dus de beide huizen van Israël. Zijn er de 10 stammen, de 2. De 10 onder de naam Israël, als eerstgeborene. Maar het is natuurlijk identiek aan Efraïm, als de eerstgeborene onder de 10. Maar ze zullen vergaderd worden van de 4 einden des aardrijks. En de nijd van Efraïm, nou, die zijn we nou tegengekomen in Richteren 12. Maar ook al in Richteren 8... De nijd, de afgunst, de jaloezie van Efraïm zal wegwijken. Want ja, de 10 stammen worden geacht jaloers te zijn op de Joden. In een negatieve betekenis. De nijd is dat dan. Hè? En u weet dat nijd langzamerhand een negatieve betekenis heeft gekregen. Zelfs zonder het oorspronkelijke begrip jaloezie. Is zo'n betekenis eigenlijk veranderd, hè? Maar goed, de nijd van Efraïm zal wij, onder ons vind je dat ook, onder gelovigen, vind je dat ook, dat men jaloers is op het Jodendom, dat blijkt, want men gaat zich als Jood gedragen, en men vindt dat men door de Joden moet worden onderwezen, en dat we de Joodse feesten moeten vieren, en dat we niet meer Jezus mogen zeggen, maar Yeshua, en weet u wel, en nou ja, Maar andersom, de tegenpartijders van Juda zullen uitgeroeid worden. Efraïm zal Juda niet benijden, maar ook Juda zal Efraïm niet benauwen. Want andersom is het natuurlijk ook zo. Het Joodse volk zal tot jaloersheid verwekt worden door Lo-Ami. Zegt Deuteronomium. En later haalt Paulus dat aan, hè, in Romeinen hoofdstuk 10, is het, meen ik nog. En in 11 ook trouwens, ja. Dat wil zeggen dat de Joden tot jaloersheid verwekt worden. Jaloers op christenen die de Messias kennen, om zo te zeggen. Maar als die twee huizen weer verenigd worden onder de Messias, dan is de middenmuur afscheidsels ook dan gebroken, enzovoorts. En dan is Christus de vrede die bij deze beide tot één gemaakt heeft, enzovoorts. Dat zijn woorden die natuurlijk op onze dagen van toepassing gebracht worden binnen de gemeente. Maar in de toekomst zijn ze van toepassing op Israël als zodanig. En dat is wat hier beschreven wordt, ziet u. En meer ga ik daar niet van zeggen. Maar dat is die jaloezie natuurlijk. En dan ter afsluiting hebben we nog Richteren 12. Waar staat in vers 7 Jefta nu? Maar u weet dat ik allergisch ben voor het misbruik van het woord nu. En Jefta richtte Israël 6 jaren. Die heb je nodig voor de chronologie van de Bijbel. Maar die tabel heb ik u alles gegeven. Jefta richtte Israël 6 dagen en Jefta, de Gileadiet en dus van Manasse, stierf en werd begraven in de steden van Gilead. Hoe je dat moet doen, die man begraven in de steden van Gilead, dat weet ik niet. Maar in gedachten zie ik al allerlei reliekschrijnen. Ja. Overal wat, ja. Maar in Gilead, in het gebied van Manasse dan. En nu we hier toch zijn, kan ik net zo goed even verder lezen. Want ik kan daar ook niks over melden, over wat er verder staat. Behalve wat statistische dingen. Na hem richtte Israël Ebzan van Bethlehem. Kennen we Ebzan? Nou ja, hij had 30 zonen en hij zond 30 dochteren naar buiten. En bracht 30 dochteren van buiten naar binnen voor zijn zonen. Ik lees dus dat hij 30 zonen had en 30 dochteren. En dat hij die 30 dochteren inruilde. Nou ja. Voor vrouwen van buiten die dan, enzovoort. Nou ja. Je vraagt ja, wat hij nog meer in zijn leven gedaan had, waar hij de tijd vandaan haalde om Israël te richten. Maar goed, ik weet het echt niet. Hij richtte Israël 7 jaren. En toen stierf Ebzan en werd begraven te Bethlehem. Het enige wat ik kan zeggen is dat Ebzan betekent arbeid in de breedste betekenis van het woord. Een zware bevalling. Want dat heet ook arbeid. Het schijnt te betekenen een eruptie. Iets voortbrengen. En arbeid heeft ook zoiets met kracht en moeite iets voortbrengen. Dat is het eigenlijk. En soms wordt de man geassocieerd met Boas, maar historisch krijg je dat niet. Hoe noem je dat? Je krijgt het niet synchroon. Dus dat kan eigenlijk niet. Maar de naam Boas zit in Ebzan. En Boas wordt vertaald met de komende sterke. Bo is komen en as, us, dat is kracht. U weet wel van een Uzi, het geweer. Nou ja. Dus met kracht voorbrengen in Bethlehem. Een van de problemen is dat wij niet weten of het Bethlehem Juda is, want er staat er niet bij. Want we kennen ook nog een Bethlehem in Zebulon. Een Ebzan in Zebulon. lijkt de moeite waard om dat eens na te gaan, maar ik denk niet dat je er veel verder mee komt. En dat is al wat wij hierover weten. Dan krijgen wij vervolgens, dit is Bethlehem, dus onthoud dat. In Bethlehem werd iets voortgebracht met kracht. Dat weet u, daar zat goddelijke kracht achter. Dus met enige moeite kun je het nog net associëren met, vragenderwijze. Zou het iets van doen hebben met, zou er een verband zijn met de geboorte van Jezus, de Messias, die immers in Bethlehem zou geboren worden, volgens Micha enzovoorts. En dat is een open vraag. Daarna krijgen wij, en na hem richtte Israël Elon. En Elon, ja, die naam die kennen we, want dat kennen we als El. Dat wordt vertaald met God. Maar Elon staat ook voor een eik, als het een boom is. Voor kracht in het algemeen, iets wat heel sterk is. Het wordt opgevat als een pilaar. En eventueel wordt het zelfs vertaald met ram. Een ram. In de zin van rammen. Met kracht iets doen. Kracht gebruiken. Iets krachtigs in elk geval. En die is van Zebulon. De Zebulon niet. Hij was dus wel van Zebulon. Want er staat Zebulon niet. Ja, toe maar. En hij richtte Israël 10 jaren. En Elon, de Zebuloniet, stierf en werd begraven te Ayalon in het land van Zebulon. En de aardigheid is dat Elon en Ayalon niet alleen lijkt het op elkaar. In het Hebreeuws, kijkt u het maar na, schrijf je het precies hetzelfde. Echt. Want Elon wordt wel degelijk geschreven met een alef en een jot aan het begin. En dan lon. En Ayalon wordt ook geschreven met een alef en een jot aan het begin. En Ayalon, gek genoeg, dat vertalen ze dan weer anders. Waarom dat in zit? Ja, in klinkertekens of afspraken die men maakt, dat maakt mij niet uit. Deerfield staat er in het Engels. En een deer is een hert en een field is een veld. En dan wordt het dus een hertenveld. Maar als je het nazoekt, wordt het gewoon die ram, hè. Het is die ram. Zo'n mannelijk sterk dier. En dat veld moet je vergeten. Dat hebben ze bedacht omdat er staat te Ayalon. En dan is het dus een plaats. En dan maken ze ervan een veld. Want je neemt aan dat die rammen dan niet in de stad wonen of zo. Zo komt men bij sommige vertalingen. Maar in beide gevallen, het woord is hetzelfde. Elon is Ayalon. De plaats is misschien wel naar hem genoemd. Of hij is genoemd naar de plaats. Het is dus uitdrukkelijk iets krachtigs. Een grote kracht. En verder kom ik niet. Waarbij ik de naam van Zebulon feitelijk passeer. Die is te moeilijk om uit te leggen. Zebulon heeft iets van doen met het, met een huis. Maar het heeft ook iets van doen met, in de Bijbel, maar ik kan het zo gauw niet uitleggen. Het heeft iets van doen met geschreven dingen. En dus met iets wat vastgelegd wordt en doorgegeven. Tekst dus eigenlijk. Maar toen maar. Er zitten nog een paar meer dingen daaraan vast. Maar laat het maar even zo. Want wij hebben nog, na hem richtte Israël Abdon, een zoon van Hillel, de Pirhatoniet. Abdon, dat herken je meteen, dat is van Obed. Abad, Obed, dat is de dienstknecht. Dus Abdon staat voor dienst. Niet positief, niet negatief. Je kent het als Obed, vandaar dat men misschien Die eerste naam die van Epsan vergelijkt met Boas. Want van Boas, na Boas krijg je Obed, weet je nog? Obed, Edom, dan krijg je Izee en dan krijg je Juda. Dus het ligt voor de hand om even een vergelijking te maken. Maar toe maar. Maar Abdon, dienstbaarheid. Een zoon van Hillel. En Hillel is gewoon Halal. En halal, dat is loven en prijzen en wat het maar is. U kent het uit halleluja. Gelooft zij, ja, Jehovah. Dienstbaarheid, lofprijzing, aan elkaar gekoppeld. En dan krijg je nog woonachtig de piraton. Want hij is een piraton niet. Die plaatsnaam kennen we verder ook niet. Maar voor zover wij weten, wordt piraton of pirat wordt afgeleid van para. Dat betekent zoiets als een begin, leiding. Dat is ook een begin natuurlijk, vooroplopen. Maar het hangt rechtstreeks samen met het woord voor vrucht. Pri. Pre. En dat maakt het ook meteen vanwege vooraan, vrucht dragen, eerste vrucht is het idee, dus het zit er allemaal in. Dat wat voortgebracht wordt, dan krijg je dus dienstbaarheid op een of andere wijze. Lofprijzing, wij noemen dat een dienst, dat noemen we een dienst van lofprijzing toch? Enzovoorts. En dat is de vrucht der lippen die zijn naam beleiden. Dus ik heb toch die begrippen, die zijn makkelijk bij elkaar te krijgen. En als ik ze op een rijtje heb, ja, dan denk ik aan Bethlehem, de geboorte van de Heer Jezus. En dan zijn grote kracht, maar dat is in zijn opstanding. En wat eruit voortkomt, is een leven tot eer van God, dienstbaarheid onder het nieuwe verbond, enzovoort. En als je zegt, dat is ver gezocht, dan zeg ik, ja, maar het was niet zo moeilijk. En ik doe dat wat losjes, want ik weet het ook niet. Nauwkeuriger gaat hij niet. En meer wordt er ook niet verteld. Dus als je er dan wat van maken moet, is het dit. En dan staat er, en hij werd die piratoniet. Er staat zo van heel al de piratoniet. En hij werd begraven te Piraton, is een dorpje, in het land van Efraïm. Dus het is toch weer Efraïm en het eerstgeboorterecht en alles. Op de berg van de Amalekiet. Dat weet ik niet. Wat dat is. Nou ja, Amalekiet is een beeld van die oude mensen. Die afgelegd wordt. Maar ik kan er echt niet meer van zeggen. Historisch is het voor ons van geen belang. Behalve dan het belang van eventueel van de tijdrekening. Voor zover daar hier sprake van is. En wat het belang is van vers 14. Want daar ben ik niet op ingegaan. Dat weet ik ook niet. Die had 40 zonen. Allemachtig. Had 40 zonen en 30 zoonzonen, rijdende op 70 ezelveulens. En hij richtte Israël 8 jaren. En dan hoop ik dat deze dingen ons hier namaal zo geopenbaard worden. Om een uitdrukking van Godfried Bomans aan te halen. Want ik weet dat echt niet. Ik zou niet weten wat hier het belang van is. En ik zou niet weten hoe dat bijdraagt aan een goede reputatie van deze mensen. Want wij nemen ze dat dan toch kwalijk dat ze toch of niet zoveel vrucht gedragen hadden. Ik zou het u echt niet kunnen vertellen. Dus ja, doe maar. Maar ik hoop wel dat die geschiedenis van Jefta u bijblijft. Je krijgt dus 2 perikopen eigenlijk. Nou, 3. Het is de ene dat hij de ammonieten verslaat natuurlijk. Maar daarna krijg je, maar dat werd al geïntroduceerd, die kwestie van die dochter die geïsoleerd wordt. En daarna krijg je de kwestie van die Efraïmieten tegenover de Manassieten enzovoorts. Maar het is precies een beschrijving van de situatie waarin wij ons in onze dagen bevinden. En als het dan gevolgd wordt door geboorte, opstanding en uitbeelding van een volk voor zijn naam. Ja, dan zeg ik, ja, dat ligt toch redelijk voor de hand. Maar het is geen dogma, laat ik het daarop houden. Zie. Volgende keer hebben we het over Simpson, dat wordt een heel lang verhaal. Maar voor nu zullen wij de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, te mogen leven uit de genade die u ons geschonken hebt. En we danken u ook dat u ons door die genade en in die genade onderwijst, opdat we zouden beseffen dat die over ons heerst en niet de wet. En daarom, wij danken u te mogen beseffen dat deze wereld de onze niet is, maar in tegendeel dat u ons daaruit trekt, opdat wij zouden deel hebben aan dat nieuwe verbond, aan die toekomende eeuw waarin u ons geplaatst hebt, om vooruit te zien naar de openbaring van uw heerlijkheid. We danken u voor het voorrecht te mogen leven in dit besef, zodat we over alle omstandigheden van deze wereld heen en van de mensheid met zijn ideeën mogen en kunnen uitzien naar de vervulling van uw beloften die in Christus ja en amen zijn. En Vader, daarom vragen we u ook in alle eenvoudigheid, maar met een beroep op uw beloften, wees u ons dan nabij en geeft u ons wat wij nodig hebben om te leven tot eer en verheerlijking van uw naam. Amen.